Goed. Ik ga eerst een stukje lezen uit de Bijbel. En ik ga dat doen vanuit het boek. Het boek. Ja, sorry, ik zie nou sommigen al kijken. Wat is dit voor een heiligschennis? Ik weet het. Maar uitzondering een keer, oké. Okay. Ton, vergeef me. Gelukkig. Ik wil gaan lezen in Markus. We beginnen met Markus hoofdstuk 3. Markus hoofdstuk 3, vanaf vers 31. Markus hoofdstuk 3, vers 31. En als je de Bijbel leest, probeer een klein beetje stil te zijn. Dan kan ik er bovenuit komen. En dan gaan we eens luisteren wat daar staat. Markus hoofdstuk 3. Vanaf vers 31. En daar zit de Heer Jezus, die zit daar tussen mensen in en die is een aantal dingen aan het zeggen, ook tegen de geestelijke leiders op dat moment. En dat was niet heel vriendelijk. En op dat moment staat er, zijn moeder en zijn broers kwamen het overvolle huis binnen en lieten hem roepen. En zelf bleven ze buiten staan. En de mensen die om hem heen zaten zeiden, uw moeder en uw broers en uw zusters staan buiten. Ze willen u spreken. En hij antwoordde en hij zegt, wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? En hij keek de kring rond en hij zei, kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder. Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder. En dan ga ik nog door naar het volgende stukje. En dat is Markus hoofdstuk 10. Ook een paar versen. En dan lezen we vanaf vers 13. Markus hoofdstuk 10 vanaf vers 13. En dan staat er hier, enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Dat staat niet in andere vertalingen dat het alleen moeders waren. Maar goed, het kan natuurlijk zijn dat de vaders aan het werk waren in die tijd. Hè? Dat zeker. Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Ze wilden graag dat hij ze zou aanraken. Maar de discipelen traden tegen hen op en zeiden, traden daartegen op. En Jezus die zag het en nam hun dat kwalijk. Laat de kinderen toch bij mij komen, zei hij. Houd ze niet tegen, want juist voor kinderen is het koninkrijk van God. Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het koninkrijk van God gelooft, in het koninkrijk er ook niet kan komen. Hij nam de kinderen in zijn armen en legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen. Twee gedeelten. We waren, waar wordt gesproken over gezinnen, over families, over wat is nou familie zijn enzovoort. Het zijn eigenlijk twee lastige stukjes. Als je het zo leest, denk je, oh, het is wel makkelijk, logisch. Maar vaak worden die stukjes gebruikt om je eigen standpunt, als het ware, te verdedigen. Over samenkomsten als deze bijvoorbeeld. Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Mensen die zeggen, hé, we gaan met elkaar een dienst houden. Die zeggen, want we mogen ze toch allemaal mogen bij Jezus komen zoals we zijn. En andere mensen zeggen, ja, maar ja, niet iedereen begrijpt dat hier. Dus laten we dan kinderen hun eigen samenkomst geven. Want in een gezin gaan ze toch ook wel eens op hun eigen kamer spelen. Dat soort argumenten. Want dan kunnen ze ook over Jezus horen. Ik hoor net dat in sommige huizen voor straf naar de kamers gaan. Oké. Okay. Ik weet niet of dat helemaal. Oké, okay, nou goed. Heeft ook weer hier niet mee te maken. Waar het vaak over gaat, is dat we teksten zo kunnen gebruiken zoals wij denken dat het goed is om iets duidelijk te maken. Terwijl we ons moeten afvragen of Jezus dat heeft bedoeld op die manier. En of wij ook zo met elkaar als oudere, jongere, nog jongere generatie horen om te gaan volgens wat de Bijbel zegt. Als Jezus één ding duidelijk maakt in de Bijbel, dan zegt hij: ik heb een natuurlijke familie hier op aarde waar ik in opgegroeid ben. Ik ben geboren uit Maria. Ik heb hier broers en zussen. Maar wie werkelijk mijn broers en zussen zijn, dat geestelijke stukje, dat zijn zij die geloven in God en die doen wat God van hen vraagt. Als je dat doet, dan ben je mijn broer en mijn zus en mijn moeder enzovoort. Met andere woorden, dan zijn we familie van elkaar. Soms hoor ik mensen wel eens zeggen, als je vertelt, wij willen geestelijk familie zijn, geestelijk gezin zijn, dan zeggen mensen, vind ik een beetje lastig, want ik heb toch ook al een gezin in het, gewoon waar ik in geboren ben, waar ik in leef, waar ik in woon. En moet ik dan ook nog, nou ja, dit ook nog helemaal als gezin en familie, hoe doe ik dat dan? Dat voel ik helemaal niet zo. Dat zeggen ook mensen, ik voel dat niet zo. En weet je wat dat is? Dat is nou misschien waar het ook niet moet beginnen. Je moet niet beginnen met voelt het als familie. Maar wat zegt God hier nou over? En God zegt dat als jij gelooft in de Heer Jezus en als jij wilt doen wat God van jou vraagt, dan ben jij familie van God. Dan ben jij dus ook familie van Jezus. En als jij en ik dat zijn, dan zijn wij ook familie van elkaar. Dat is hoe het is. Dat is een gegeven. Maar hoe gaan we dan daar vervolgens mee om? Hoe gaan we daar invulling aan geven? Hoe gaan we dan de dingen met elkaar beleven? Hoe gaan we het leven van Jezus met elkaar leven? Dat is waar we samen een weg in mogen zoeken. Zodat datgene wat er al is, wat gewoon gegeven is in de Bijbel, ook mag gaan leven in jouw hart. En dat als je elkaar dan ziet, dat je ziet dat je een broer of zus van elkaar bent. En dat is waar Jezus voor heeft bedoeld, dat we dat met elkaar mogen gaan leren. Een ander ding wat belangrijk is, is dat Jezus zegt, iedereen mag bij mij komen, ook de kinderen mogen bij mij komen. En Jezus zegt ook, en daarom is het zo belangrijk dat jullie jullie kinderen bij mij brengen. Nou denken wij dan in eerste plaats aan de allerkleinsten. En dat is belangrijk, want die allerkleinsten die mogen ook bij Jezus horen. Maar kinderen groeien ook op. Kinderen worden peuters en kleuters en tieners en jongeren. En al die fases in je leven hebben weer een hele eigen invloed hoe jij je aan het ontwikkelen bent. Op het moment dat kleine kinderen opgroeien, en je hebt ze een basis mee kunnen geven over wat geloof inhoudt, is dat nog niet vanzelfsprekend dat kinderen daarna bij dat opgroeien ook blijven doorgaan in datgene wat jij ze hebt verteld. Sterker nog, ik denk dat het verstandig en wijs is dat kinderen in hun opgroeien gaan ontdekken en leren om zelf te gaan geloven, om zelf om te gaan met God, om zelf te gaan leren bidden, om zelf te gaan leren Bijbel lezen, zodat zij zelf een relatie gaan krijgen met God. Want het kan niet zo zijn dat onze kinderen kunnen gaan leven op ons geloof. Kinderen moeten hun eigen geloof gaan leren ontwikkelen. En daar wordt het lastig. Want het liefst wil je al je kinderen meenemen en wil je eigenlijk dat ze in datgene wat jij ze hebt geleerd als ouders zijnde, als vader, als moeder, als opa en oma, als, dat kinderen dat mee gaan nemen en alleen maar dat gaan doen wat jij hen hebt geleerd. Maar wat je dan krijgt is dat zij een theorie ontwikkelen in hun hoofd. En als je een theorie ontwikkelt in je hoofd en je gaat dan om je heen kijken, dan zie je dat dingen anders gaan dan de dingen die je in je hoofd hebt bedacht. Vaak zijn het juist de kinderen en de jongeren die niet alleen maar luisteren naar wat ouders en opa's en oma's zeggen, maar het zijn ook juist dat ze kijken naar de dingen die ze doen. Dus je kunt heel mooi mooie woorden over God spreken, maar als je als ouders, opa's en oma's op een andere manier thuis leeft dan dat je vertelt, of misschien zoals je je zondags gedraagt, maar de rest van de week niet, dan prikken ze daar meteen doorheen. Omdat met name kinderen, maar zeker ook tieners en jongeren hebben behoefte aan echtheid. Die willen zien dat wat je zegt, dat het ook waar is in wat je doet. Dus het geeft een verantwoordelijkheid aan de oudere generatie. Om niet alleen maar te spreken, maar ook om te doen wat God van ons vraagt en om zo met elkaar te leven. Dat is een verantwoordelijkheid die we hebben. En dan ga je ontdekken dat heel veel mensen het lastig vinden om datgene wat zij hebben geleerd weer van hun ouders en waarin ze zijn opgegroeid en de dingen die er daarna gebeurd zijn in je leven, waar het soms heel moeilijk is, waar het moeilijk is op school, waar het moeilijk is in een gezin, waar misschien ouders niet meer met elkaar kunnen vinden, waarin iemand overlijdt, waarin al die moeilijke dingen die in je leven kunnen gebeuren, die hebben effect op jou. En dan ga je vaak grijpen naar datgene wat je aan het leren bent, om je daar maar aan vast te gaan houden. En je bent allerlei andere dingen aan het leren. En ga je langer naar de kerk toe, dan ga je een soort theologie ga je ontwikkelen. Dan ga je allerlei regels in jezelf ontdekken van oké, ik denk dat God zo in elkaar zit en God doet het zo. En dan moeten we dit doen en zo moeten we het doen. En dan ga je voor je het weet allerlei regels ontwikkelen waarvan je verwacht dat een ander ook zo leeft. En dan merk je dat een andere generatie opgroeit en hele andere normen en waarden heeft. Dan merk je dat een andere generatie, met name de jongere generatie nu, heel erg opgroeit met de dingen die ze op internet vinden. De wereld is heel klein geworden. Voor ouderen onder ons was de wereld heel groot en hoorde je vaak heel lang heel niets tot je het een keer in de krant las of op het journaal hoorde. Tegenwoordig hoeft er maar iets te gebeuren in Amerika, in Rusland, in Syrië of wat dan ook. En binnen een minuut, twee minuten kun je het vinden op internet. En dat is hoe jongeren opgroeien. Jongeren groeien op met allerlei vragen als het gaat over seksualiteit. Jongeren groeien op met allerlei vragen als het gaat over anders gelovigen. Jongeren groeien op met allerlei vragen als het gaat over vraagstukken over recht en gerechtigheid. Vraagstukken over milieu, waar je zoveel over hoort, waar wij als oudere generatie vroeger heel weinig over hoorden. Tenminste, ik wel. Dat is een andere manier van bezig zijn met de dingen. En als je daar dan met elkaar over gaat praten, soms in een gezin, als ouders, met tieners, met kinderen, dan merk je, het is soms lastig om over te brengen wat jij bedoelt. En andersom ook. En dan kun je of hele verhitte discussies krijgen, of je praat maar helemaal niet meer. En het probleem is dat wat je thuis in je gezin en in je familie meemaakt, en je gaat dan vervolgens naar de gemeente toe, dan komen wij allemaal hier met allemaal al die verhalen achter ons en onze geschiedenis achter ons. En wij gaan eigenlijk hier net zo met elkaar om als dat je dat thuis gewend bent om dat ook te doen. En heel makkelijk zie je dan dat ouderen makkelijk met elkaar kunnen spreken en dat ouders met jonge kinderen heel makkelijk met elkaar kunnen spreken, omdat je een beetje dezelfde dingen daarin ontdekt bij elkaar. Je ziet dat tieners makkelijk met elkaar kunnen spreken. Je ziet dat jongeren dat kunnen en kinderen kunnen het ook heel goed samen. Maar kunnen we het ook onderling? Kunnen wij met elkaar spreken? En ik merk op het moment dat ik hier aan het praten ben en ik probeer iets duidelijk te maken aan iedereen, ook de kinderen onder ons, dan merk ik al dat ik in mijn hoofd aan het zoeken ben met welke woorden moet ik nou gebruiken? Want als ik alleen maar daar zit, dan verstaan de kinderen mij niet. Dan zit ik alleen maar daar, dan zitten de ouders en denken, ja, leuk kinderverhaaltje. Snap je? Dit is de moeilijkheid van met elkaar door de generaties heen praten. En toch geloof ik dat dit essentieel is. Want hoe kunnen wij kinderen, tieners en jongeren vertellen over Jezus als wij niet hun taal spreken? En hoe kunnen wij vervolgens van kinderen leren, zoals Jezus dat zegt, leer van de kinderen? Want als je niet gelooft in het koninkrijk van God zoals een kind dat doet, dan kun je dat koninkrijk ook niet binnengaan. Met andere woorden, hoe kunnen wij teruggaan weer naar dat eenvoudige geloof wat een kind heeft, waar wij als ouderen vaak zo mee zitten te worstelen? Omdat er allerlei andere theorieën, theologieën enzovoort zitten. Dat kan alleen maar doordat je met elkaar blijft communiceren. Met elkaar blijft praten. Naar elkaar leert luisteren. En ook ontdekken van, ik denk dat ik het misschien allemaal wel beter weet, maar als ik goed luister, kan ik heel veel van jou leren. Geestelijke volwassenheid heeft niet, vaak niet altijd te maken met leeftijd. Geestelijke volwassenheid heeft te maken met hoe goed ken je Jezus, hoe vast sta je in geloof en ben je bereid hem te volgen. Geestelijke volwassenheid heeft ook te maken met hoe ga je om met elkaar. Wil ik alleen maar met jou omgaan als jij precies doet wat ik ook doe en denk wat ik denk? Of is geestelijke volwassenheid ook, hey, misschien denken wij anders of doen wij anders, maar samen zijn wij wel volgelingen van Jezus. Samen zijn wij wel gezin en ik wil gewoon met jou optrekken en ik ben bereid om jou te dienen en naar jou te luisteren en van jou te leren. Dat is geestelijke volwassenheid. Geestelijke volwassenheid betekent ook, ja, jij hebt mij pijn gedaan, maar de Bijbel leert mij dat ik mag vergeven zoals ik zelf ben vergeven door mijn hemelse Vader. Dus ik ga leren jou te vergeven. Dat is geestelijke volwassenheid. En zo leer je van elkaar hoe je dat mag doen.